Ditmaal willen we enkele gevallen samenvatten die allen op hetzelfde vlak liggen, namelijk van mensen die worstelen met langdurige geestelijke duisternis. Een duisternis die vaak gepaard gaat met allerlei schuldgevoelens. De Bijbel klaagt mij aan, zegt een briefschrijver, want ik kan de liefde niet opbrengen die daar van mij gevraagd wordt. Allen hebben de volgende dingen gemeen. Ze zijn kinderen van God. De duisternis viel vaak plotseling van buitenaf op ze. Er is schijnbaar geen aanwijsbare oorzaak. Een paar gingen zoeken naar een verborgen oorzaak. Vooral onbeleden zonde, hoewel ze zich van geen bepaalde zonde bewust waren. Omdat ze geen oorzaak in zich zonde konden vinden, kregen ze het gevoel dat hun hele geestelijk leven één grote leugen is. Ze durven niet meer bidden. De Bijbel wordt een gesloten boek. Nu kan geestelijke duisternis verschillende oorzaken hebben. Iemand kan tot de Heer gekomen zijn, maar omdat hij niet opgevangen en onderwezen wordt, leidt hij door onkunde, door gebrek aan gemeenschap met andere gelovigen en gebrek aan geestelijk voedsel en kwijnend bestaan. Ten tweede, er kan duisternis zijn omdat wij weigeren onbeleden zonden te belijden. We belijden geen harde woorden, we roddelen of oordelen hard over anderen, schenken geen vergiffenis en leggen zo zelf de basis waarop de vorst der duisternis werken gaat. Dan is er de duisternis die een gevolg is van de valse aanklachten en leugens van de hel, die bij iedere werkelijke of vermeende zonde, ja bij het geringste verkeerde woord dat wij zeggen, in ons hart de gedachte zijn, zie je wel dat je geen kind van God bent? Als je geloof echt was, dan zou zoiets niet gebeuren. Kijk eens hoeveel keer je nu al gestruikeld bent. Hou nou maar helemaal op met bidden en Bijbel lezen. Scheer maar mee uit, je kunt het toch niet uitvoeren. De vierde is er een duisternis die gevolg is van het niet verstaan van het evangelie. En wegleiden we meegesleept door de vorst der duisternis. We laten ons oor hangen naar de machten die spreken in ons hart, die altijd onze zonden repeteren, maar nooit één keer over Jezus spreken. En de Bijbel gaat in de kast en bidden is uit. Ten vijfde is er een duisternis die plotseling zonder aanwijsbare oorzaak over ons komt. De briefschrijfster zegt, mijn vriend en ik waren beiden tot geloof gekomen en besloten belijdenis te doen. Plotseling viel er een grote duisternis op mij. De predikant kon mij niet helpen, zo deed ik toch belijdenis, maar die duisternis heeft mij nooit verlaten. Hoe overwinnen, of nog beter, hoe voorkomen we nu al die vormen van geestelijke duisternis? Wanneer u in de duisternis komt door de dorheid en eenzaamheid in uw omgeving, hebt u bijzondere hulp nodig van de Heilige Geest. Hij is de grote levensgever in onze geestelijke dood. Hij wil u leiden in al de waarheid. Bid veel om de Heilige Geest, hij is de geest van het leven van Jezus. En is u volkomen alleen, hij zal u in al de waarheid leiden. Hij zal u leiden tot Jezus en Jezus zal u leven geven. Niet omdat u het verdiend hebt, maar omdat hij liefde is. Een liefde die zichzelf meedeelt aan zondaars. Daarom moet u niet de Bijbel wegleggen, omdat hij u niets meer zegt, maar juist doorgaan, tijd te geven aan gebed en Bijbelstudie. Zo kan de Heilige Geest opnieuw tot uw hart spreken, en u mag ook bidden dat die Heilige Geest u in aanraking brengt met levende kinderen van God. Ten tweede, voor hen die onbeleden zonden vasthouden, is er maar één weg. Beleid elkander uw zonden, zegt Jacobus 5, vers 16. En van de velen ook onder hen die zich christen noemen en weigeren te vergeven, geldt de ernstige waarschuwing uit Matthäus 6, vers 15. Als gij niet vergeeft, zal uw hemelse Vader u uw zonden ook niet vergeven. Want vult Lucas 6 vers 38 aan, met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. Hebt u uw vrouw de schuld vergeven die ze beleden heeft, maar waarop u telkens terugkomt? Hoe denkt u dat God in dit geval zal staan, niet tegenover haar schuld, maar tegenover uw schuld? Ten derde is daar de algemeen voorkomende duisternis die meer geloof hecht aan de aanklacht van Satan dan dat men gelooft aan de vergevende genade van de Heer. En dit is een grote moeilijkheid voor veel mensen. Op deze nood geeft de Bijbel een machtig antwoord in Zacharia 3. Zacharia was een profeet vlak na de Babylonische ballingschap. Israël was net in zijn land terug en Jozua was de eerste hoge priester. En dan staat er in Zacharia 3 van Jozua: Jozua stond voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. En er staat uitdrukkelijk bij: Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Satan had dus wel gelijk met zijn aanklacht, maar wat was Gods antwoord? Niet: het spijt me voor Jozua, maar je hebt gelijk, Satan, maar de Heere bestraffen u, Satan. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. De Heer kiest tegen de aanklager in, de partij van de zondaar. En de Heer zegt tegen Jozua: zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg, ik trek uw feestklederen aan. Daarom, kind van God, luister toch niet langer naar de aanklachten van de held, zelfs al zijn ze waar. Leer uit deze geschiedenis hoe God hierover denkt. Dat is het enige belangrijke, niet wat Satan erover denkt. God eert het offer van zijn zoon en hij weigert de aanklacht der held tegen zijn kinderen te aanvaarden. Daarom zegt Paulus in Romeinen 8 vers 33, wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt, wie zal veroordelen? En dan zegt u misschien weer, maar hoe weet ik dan dat ik uitverkoren ben? Dan lezen we samen Efeze 1 vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, voor de grondlegging der wereld. Christus is de grote uitverkorene Gods. Wij zijn uitverkoren in hem. Jezus is Gods totale antwoord. In hem en door hem bouwt God zijn gemeente op, want Christus is door God gegeven als hoofd van de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. En omdat God Christus heeft uitverkoren als hoofd van zijn gemeente, zijn wij als leden der gemeente uitverkoren in hem die het hoofd is. Daarom kon Jezus zeggen: die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, want hij, Gods uitverkoren hoofd der gemeente, mag en wil allen tot zich trekken. Nu is de vraag niet langer: ben ik wel uitverkoren, maar wil ik komen? Wil ik mij aan hem overgeven? Dan is er een duisternis die het gevolg is van het niet verstaan van het evangelie. Als iemand zegt: de Bijbel klaagt mij aan, ik kan niet beantwoorden aan de eisen die gesteld worden, dan leven wij uit de wet en niet uit de genade. De wet zegt: doe dat en gij zult leven. De genade zegt: gij zult leven, want alles is gedaan. Christus heeft alles, ja, alles volbracht en hij is mijn leven. Christus in mij is de hoop der heerlijkheid. Hij leeft in mij zijn heerlijk en heilig leven. En hij wil zelf die heilige, liefdevolle wandel, waar wij zo vaak naar snakken, in ons leven werkelijkheid maken. Het evangelie is altijd en overal Christus. Christus voor ons. Christus in ons. Christus door ons. Ten slotte is het de duisternis die een gevolg is van rechtstreekse aanvallen uit het rijk der duisternis. Die duisternis die plotseling van buitenaf op ons valt, meestal naar geestelijke hoogtepunten en een belangrijke beslissing voor Jezus. Het is niet vreemd, maar bijna vanzelfsprekend, dat de vijand der zielen, de Satan, hierop inkomt. Het is niet vreemd als mijn briefschrijfster schrijft: mijn vriend en ik waren beiden tot geloof gekomen en besloot een belijdenis te doen. Plotseling viel er een grote duisternis op mij, die mij nooit heeft verlaten. Dat die duisternis kwam, bewijst de volkomen oprechtheid van deze twee jonge mensen. Hoort u goed? De duisternis kwam als een reactie uit de hel op een beslissing die goed was. Eerst overgave, daarna belijdenis. Leest u eens Matthäus 4, nadat Jezus gedoopt was. Toen werd hij door de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Hier leidde de Heilige Geest zelf Jezus naar een ervaring die veelvuldig de kinderen van God in verwarring brengt. En omdat in Jezus zelf geen enkel aanknopingspunt voor de hel was, leidde de Heilige Geest hem er zelf naartoe, opdat hij, zoals er in Hebreeën 2 vers 7 de getrouwhoge priester zou zijn, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen, zoals Hebreeën 4 vers 15 zegt. Maar in alle andere gevallen is het de vorst der duisternis en nooit de Heer. Hoe moeten wij nu handelen in zo'n duisternis die van buiten op ons valt? Dat is het geval van deze twee gelovige jonge mensen. Het meisje dit kan wijzen op een occulte besmetting, soms een gebondenheid vanuit het voorgeslacht waardoor de Satan toeslaat. In dit geval kan er bevrijding komen door samen met een zielzorger die de dienst der bevrijding kent, na te gaan of en welke aanknopingspunten er kunnen zijn uit het verleden. De Heer maakt altijd vrij en het blijft waar wat Jacobus 4 vers 7 zegt: wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Wij hebben gezag in de hemelse gewesten en wij mogen in de naam van Jezus demonische machten gebieden weg te gaan, want Jezus is gisteren en heden dezelfde. Deze duisternis die van buitenaf op iemand valt, kan door de naam van Jezus verbroken en weggezonden worden. En dan is het normaal dat wij vrijheid en blijdschap verder gaan. Dat we in een plotselinge duisternis komen, soms met het gevoel of een natte deken over ons wordt gegooid, is dus een vrij algemene ervaring van Gods kinderen. Dat moet door één gebed met een zielzorger die het gezag van de naam van Jezus kent over zijn. Dat we dus na een geestelijk hoogtepunt in duisternis op het dieptepunt komen en door schijnbaar de zegen niet kunnen vasthouden, is de ervaring van vele kinderen van God. Maar dat die duisternis langer blijft, is abnormaal. Want kinderen des lichts wandelen in het licht en hebben recht op het licht. In dat geval is er een diepere oorzaak en hebben wij bevrijding van die diepere oorzaak nodig. Daar is ook de boodschap van Openbaring 12 vers 11, overwinning door het bloed van het Lam van kracht. Het bloed van Jezus is de beschermende en de vrijdende kracht in elke strijd met Satan. Het is niet mogelijk in het korte bestek van deze boodschap alle vragen rondom de verschillende facetten van deze geestelijke duisternis te bespreken. God heeft in Jezus Christus en door de kracht van zijn geest een antwoord gegeven op alle vormen van duisternis, ook uw duisternis. God heeft een oplossing voor u. Iemand schrijft: ik zal de dag toejuichen dat ik uit mijn duisternis kom. Mag ik hem wijzen op die machtige opwekking uit Jesaja 50 vers 10, dan moet iemand in die duisternis wandelen, dan niet goed, vertrouwen hij op de naam des Heren en steunen op zijn God. Dit is een machtig woord voor alle die nog niet klaargekomen zijn met hun persoonlijke duisternis, maar die toch zeker mogen weten wat er staat in Job 36 vers 15 en 16. Juist door zijn ellende redt hij den ellendige en door de verdrukking opent hij hun oor. Ieder die moeilijkheden op dit terrein heeft, kan contact met ons opnemen. Er is volkomen bevrijding, ook voor u. laten wij nu nog danken. Heer, wij danken u uit de diepte van ons hart dat er niemand is die deze boodschap heeft gehoord, of u hebt ze lief en u wilt inkomen in de duisternis van hun leven. Wij danken u dat elke zonde door u is verzoend. Wij danken u, Heer, dat wij nee mogen zeggen tegen elke aanklacht uit het rijk der duisternis. Wij bidden u dat u de mensen genade zult geven om werkelijk nee te zeggen tegen wat de hel zegt, en u te aanvaarden voor het eerst of opnieuw als de heiland van zondaren, als degene die ons neemt zoals we zijn en die met ons doorgaat. Wij bidden bijzonder vurig voor allen die in duisternis zijn, voor hen die werkelijk gebonden zijn door de macht der duisternis, dat ze deze weg der bevrijding zullen gaan zien. De kracht der verlossing van het bloed van Jezus Christus, de bescherming en bevrijding die zijn bloed geeft. Wij danken u, Heer, dat dat de zekerheid is van de overwinning, die u ze hoop en moed wilt geven. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.